Voetbalpraat wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Daar zijn we op woensdag 17 april. Op de valreep, woensdag 17 april. Een van de allerlaatste voetbalpraats aller tijden. Oftewel, het is bijna 10 voor 12. En we gaan een voetbalpraat maken samen met Anko Jansen, met Marciano Vink en met Kees Kwakman. Mannen, welkom.
Goedenavond.
We hebben met z'n drie op de bank gezeten. We hebben lang gekeken. Hebben we ook genoten, want we gaan beginnen uiteraard met de penalty-serie tussen City en Real, die door Real Madrid gewonnen is. Doordat Rudiger, toch een zekerheidje, Kees, deze penalty-serie
er zeker uit.
Beslist heeft. Erin, ja. Dat lijkt me wel, ja.
Ja, genieten. Kijk, het is altijd genieten van zulke topclubs, want daar hebben we het op de bank ook over, de technische bagage die gasten hebben en bij toch ook wel veel ballen die ze elkaar inspelen, dat je denkt, nou, daar raken we niet van in paniek. En het is zo, de basis is zo hoog dat die wedstrijd altijd een bepaalde kwaliteit heeft. Maar je hebt wel twee ploegen nodig om er een leuke wedstrijd van te maken. En dan gaat vlak die ene ploeg die er niet zo'n leuke wedstrijd van heeft gemaakt, van proberen heeft te maken, ja, die gaat dan nog door.
Ja, dat is Real Madrid in jouw ogen. Vind je dat vervelend?
Ik vind altijd wel dat de ploeg die over in ieder geval aanvallend voor probeert te gaan, dat die gun ik het altijd het meest. Dat betekent niet dat ik niet kan genieten van een aantal spelers bij Real Madrid. Maar de intentie om te voetballen, daar kijk ik in wedstrijden waar je neutraal naar kijkt. Dat zoals City verdiende het vandaag om te winnen. Dus dan gun ik die het meest.
Ja, maar is dat dan onterecht? Ik zag een kop ergens voorbij komen. Ik weet niet meer zo gauw waar ik dat zag. Met City en Real leggen elkaar lam. Geldt dan een stuk meer, vind jij, voor Real dan voor City?
Ja, want City kwam. Kijk, Real, waar ze voor kozen, dat hebben ze hartstikke goed gedaan. Het verdedigende werk en het compact maken.
Ja, en binnen 12 minuten met 1-0 voorstaan. Hè? Dat scheelt ook even slokkie.
Dat zeker, ja. En City kwam daar moeilijk doorheen. Alsnog heeft City veruit de meeste kansen gekregen. Voor rust al. En met name ook na die 1-1. Hè. De Bruyne die een bal mist, die eigenlijk nooit mist.
Nee. Even voor de mensen thuis die denken misschien dat jij acute hooikoorts hebt. Maar dit is jouw 1 keer in de 3 weken verkoudheidje.
Af en toe even een loopneusje.
Ja, bij deze rechtgezet. Laten we het zo meteen over de wedstrijd hebben. Eerst even over de penalty serie. Want Marciano, laten we eerlijk zijn. Jij zei, ik was eigenlijk altijd best wel blij als ik nu gewisseld was.
Ja, nee. Ik was absoluut geen penalty hero.
En, maar dan sta je wel in dat rondje, hè, voor de duidelijkheid. Als de coach nog even een pep talk als de spelers aanwijst.
Ik zal het nog sterker vertellen. En als je dan gewoon ook basis, of je stond nog op het veld, hè, op het moment dat iedereen dus naar de cirkel toe moet, dan hoopte ik echt vurig dat het voortijdig al beslist zou zijn.
Ja, werd je er ter plekke al een beetje zenuwachtig van?
Ja, ik had dat niet met penalties. Op de training ook. Wij deden wel eens oefenen en dan stond Stanley Mensen op doel. En dan als je miste, moest je 200 meter sprinten.
Nou, en dan toen was je best fit dus die tijd.
Ja, absoluut. Ik kon ze binnen, laten we zeggen, nee. Maar in ieder geval, dan kwam je dus op een gegeven moment terug en dan sloot je achterin weer aan in de rij. Maar die rij werd natuurlijk steeds kleiner, want degene die geraakt had, mocht naar binnen. Nou, er waren nog maar een paar over en daar hoorde ik gewoon altijd bij. Ja. Op de een of andere manier had ik het idee dat in dit geval Stanley, maar dat de keeper mij kon lezen. Nou ja, zoals je ziet zijn er echt wel een aantal die een fantastische penalty nemen. Ik vond altijd rechtdoor moeilijk, want dan moet je op een gegeven moment toch je heup opendraaien. En dan had ik het idee dat zo'n keeper dat ziet. Dus mijn standaardhoek was links, maar dat wist dus blijkbaar de keeper ook. En een aantal, zoals Silva, die dacht slim te zijn.
Ja, even voor de duidelijkheid. Kovacic heeft gemist, Bernardo Silva en Modric voor Real, de oude sluwe Vos.
Nou ja, je gaat ervan uit dat een keeper altijd duikt. Dat is eigenlijk een regel die bij best wel veel spelers in hun hoofd zit.
Maar is het ook zo bij keepers? Want waarom zou je eigenlijk als keeper, hè, want wij lachten altijd, we lachten niet echt uit, maar we hebben over Jasper Cillessen best vaak gezegd, die ligt al voorbij de doelpaal voordat hij geschoten is.
Ja. Maar laatst dus niet. Tegen
nee, laatst niet. Eens. Maar goed, dat heeft hij natuurlijk wel veel gedaan. Waarom zou je als keeper überhaupt niet?
Misschien, kijk, ik weet niet of Bernardo Silva eerdere penalties heeft genomen en of hij ze toen ook door het midden heeft geschoten.
Ja, moet even voor de duidelijkheid. Hij deed eigenlijk alsof je een keeper inschoot. Hè? Zo'n balletje.
Maar het is hoog door het midden. Maar het is ook psychologisch andersom. Kijk, als keepers zijnde, stel dat Silva hem wel gewoon in de hoek schuift en jij doet niks, je duikt niet, je beweegt niet, dan krijg je natuurlijk ook ga je nog wat doen? Of ga je nog duiken. En dat leer je al vanaf jongs af aan als keeper, dat je eigenlijk bij een penalty moet je een hoek gokken. Nou, de kans dat iemand hem door het midden schiet, dat heb je bij bepaalde spelers die nemen dat risico. Alleen ik heb het nog niet gezien dat een keeper blijft staan bij een penalty. 10 van de 10 die duiken, die nemen vol een hoek, omdat ze toch richting de palen willen om dat, om in ieder geval de bal daar te blokkeren of tegen te houden.
Ja, terwijl je ook best wel vaak weet, want jullie zeggen ook altijd, ook bij deze serie, als hij hard is en in de hoek is, dan maakt het eigenlijk niet uit of je heel erg naar de hoek duikt, wel of niet. Toch?
Nee, dat is wel zo. Maar ik heb ook vaak door het midden genomen.
Ja?
Ja, helemaal ook omdat
hoeveel heb jij er genomen, denk je, in je leven?
Ik denk wel een stuk of 20, 25. Ja.
En wat dan was jouw gouden regel eigenlijk door het midden?
Nou, ik was het meest comfortabel ook over mijn stambeen. Maar op een gegeven moment ga je toch ook kijken van, wat heb ik gedaan? 6 keer die hoek genomen, wil ik een keer wat anders?
Zit je dat van tevoren te bedenken?
Nou ja, je gaat op een gegeven moment, je gaat niet 6 ballen in het zijnet schieten. Dus er zit op een gegeven moment...
Behalve Ronald Koeman, hè?
Nou ja, dat kan, maar je bent op een gegeven moment, je denkt er zelf ook over na. Dus je gaat nadenken van, ja, ik heb 6 keer in die hoek geschoten. Die keeper zal dat ook gezien hebben, die gaat naar die hoek. En is die dan niet helemaal goed, ja, dan heb je kans dat je mist. Dus voor de afwisseling... Door het midden nemen. Dat heb ik een paar keer gedaan. Was bij mij altijd raak. Dus ik vind het ook heel vervelend dat die keeper is blijven staan. Want dit was wel een beetje mijn stokpaardje.
Ja. Maar je ziet het eigenlijk alleen als een keeper weet dat de speler een panenka neemt. Of dat het moment daar is dat een speler...
Ik kan me dan eentje herinneren. Staan. Ik kan me eentje herinneren. Die keeper van Roda was dat, geloof ik. Proes. Die bleef ook staan.
Oh ja, dat is
en die, die ving hem ook zo.
Ja, maar dan zie je natuurlijk altijd extra lullig uit, hè?
Ja, weet je, nee, helemaal, ja, ik heb het altijd gezegd, als er zoveel op het spel staat...
Maar dan deed je hem eigenlijk niet eens hoog, je deed hem gewoon op 1,80 meter.
Nou, ik vond deze, ja, het klinkt heel gek, maar ik vond deze perfect genomen. Want deze kan hij kan deze echt alleen pakken als hij blijft staan. Als die namelijk, want je moet hem, als je hem door het midden neemt, moet hij niet te hard... Want dan kan een keeper hem nog met zijn benen pakken eventueel. En hij moet gewoon echt in het midden van de goal. Dus niet te hoog, want dan heb je weer risico dat je op de lat schiet of zo.
Maar als een keeper weet dat je 6 keer in de hoek hebt geschoten... Hè, dan kan hij ook natuurlijk denken, ja, nu heeft hij 6 keer daar geschoten. Een beetje hetzelfde als in een casino.
Ja.
Hij is nu 6 keer op rood gevallen, nu moet hij zwart.
Moet hij zwart, ja.
Toch?
Maar ja, dat is toch het mooie spel tussen speler en keeper. Laatst hadden we die keepers volgens mij in de uitzending. We hoorden een keeper dat als een speler zenuwachtig oogt... dat hij hem altijd over zijn stand...
Ja, daar kiest hij voor.
Dan kies je meestal voor de veilige over je standbeen.
Was dat Sillissen dus niet gewoon die dat zei?
Die weet ik eigenlijk niet.
Dacht ik, na afloop dat hij de penalty pakte. Maar niet
dat hij even de college ging geven over de penalty.
Ik zou het wel leuk vinden. Gewoon eentje pakken en dan gewoon zeggen, ja, ik wist het al lang.
Ja, want uiteindelijk die bal rechtdoor, om hem dan precies in het zijnetje. Kijk, met over je standbeen kan je hem een beetje het effect meegeven dat hij dus weg van de keeper draait in het zijnetje. Beetje technisch, maar rechtdoor is echt de moeilijkste. Alleen, dat spel, dat gaat natuurlijk in dat loopje richting de bal, gaat dat spelen in jouw hoofd. Hij zegt, ja, ik heb hem 6 keer die kant geschoten. Hij zal toch niet weten dat ik hem daar heb...
Maar die keeper denkt eigenlijk net zo.
Keeper denkt net zo. Ja. En die heeft dan vaak op zijn bidon of die heeft ergens een blaadje in zijn sok... waarbij alle penaltynemers staan.
Alleen met zo'n penalty-serie is dat natuurlijk niet zo. Want er komen er allemaal spelers aan bod die... Normaal gesproken geen penalty nemen. Nee. Alvarez en
ik ben wel heel Modric. Als die keeper dit heeft bestudeerd. Ja, dus Bernardo, dat hij er echt voor heeft gekozen om te blijven staan bij Bernardo.
Ja. Even sowieso die keeper, hè? Andriy Oleksijovtsev Lunin, een Oekraïner, die al een tijdje daar aanwezig is. Die is bij de andere ballen allemaal de hoek ingedoken.
Dus dan
moet hij toch ergens,
hij moet iets
of niet?
Weten.
Ja, er moet iets zijn, maar... Ja, ik heb het van Bernardo Silva.
Hij keepte overigens heel goed, hè, ook in de wedstrijd.
Zo.
Ja. Want City had volgens mij 38 doelpogingen, 11 schoten op doel. En hij zat een aantal keer ook bij die lage voorzet. Met name ook in de eerste helft. Dat vond ik echt een wereldwinning. Ja. Meestal vinden mensen een keeper die naar de kruising duikt en een bal eruit haalt. Dat vinden ze een wereldredding. Maar die voorzet die de Bruyne gaf heel laag bij de tweede paal richting Haaland... Dat hij daar ervoor blokte.
Ja, daar las hij
heel goed. Insnijden. Is dat een gouden regel?
Dat zei de Zoetermeer altijd. Insnijden.
Voorzet, ja. Anticiperen eigenlijk gewoon.
Hij zegt, en als ze hem dan een keer in de korte hoek schieten hij zegt dan...
Mike Connetje. De Braziliaanse...
Hij zegt, dan moet je dan een keer voor lief nemen. Maar, want ze geven die bal natuurlijk over het algemeen altijd gewoon strak voor.
Ja, 9 van de 10 keer is hij gewoon strak voor.
Dus ja, of een teruggetrokken voorzet. Maar dus inderdaad, dat was echt een... Want anders had Haaland hem zo ingelopen.
Ja. Ja. Waarom is het, vind jij, Anko, toch zo moeilijk? Hè? Kijk, Guardiola die is dus over dit soort wedstrijden weken aan het nadenken. Dat zal bij Real natuurlijk eigenlijk hetzelfde geval zijn. Maar bij hem is het altijd een soort maniacale wetenschap, lijkt het. Waarom is het onmogelijk om deze Real-code te kraken, vind jij?
Nou, het was niet onmogelijk. Want ze waren vandaag gewoon, vond ik, veel beter als Real.
Ja, maar toch lukt het bijna niemand, want Real is daar de meester in.
Nee, maar ja, goed, als De Bruyne ballen gaat missen wat hij vandaag gedaan heeft na zijn goal. Want ik denk dat hij die 9 van de 10 keer binnenschuift met zijn rechter. Ja, en nou schiet hij hem over. Ja, dat is ook een kwestie van geluk.
Ja, was dat trouwens wel, vraag Morris zich af. Jullie kunnen ook kijken, vragen nog steeds insturen. Doe even via Instagram. De Bruyne, beste man van het veld?
Ja, die vond ik wel heel goed, ja. Ja, ja. Ja, ik moet zeggen... Dat, dat ik Walker op de fout bij de goal na, waar die ja, echt wel heel kinderlijk, want hij heeft ook nog het hele veld voor zich dat hij buitenspel opheft. Maar daarna vond ik hem wel ijzersterk, hoor. Die vond ik ook, die heeft wel indruk gemaakt, ook wel weer met zijn
Weet je wie goed is? Die Rodri.
Zo.
Jezus.
Ja, ze zijn die trouwens allemaal niet slecht.
Maar wat bedoel je daarmee? Omdat hij niks fout doet, bedoel je? Of ja, omdat hij het zo simpel...
Maar het is niet dat hij alleen maar... Die is ook zo... slim in het, want die gaat ook af en toe komt hij in de 16 en dat is gewoon Busquets, maar dan even wat bewegelijker, fysiek, zeg maar.
Fysiek, de gepinte Busquets versie is het.
Ja, ja, weet je, dat maakt ook af en toe een goal, hè, ja, met afstandsschoten, Champions League finale natuurlijk onder andere, en die is zo goed. Dat is echt.
Bernardo Silva was ook. Daar hebben we ook een paar keer van genoten, hè?
Die, ja, maar goed, ook Real, die eerste goal, Bellingham, hoe die hem even uit de lucht plukt. Ja. Eventjes een vuurpijl en die legt hij even opzij en dan een balletje. Ja, dat zijn we op begin ook, al. Het niveau is zo verschrikkelijk hoog.
Ook
gasten,
de discipline die bijvoorbeeld Madrid tentoonspreidt, weet je, in een strook van 20 meter alle spelers. En zo kort op elkaar dat je makkelijk ook wel eens een fout zou kunnen maken. Maar iedereen wist precies of het nou Rodrigo, Vinicius, die eigenlijk al verdedigend dachten, maar klaar stonden om in de counter of in de omschakeling gevaarlijk te worden. Maar die strook daarachter van die 8 spelers, ja, dat vond ik ook eigenlijk aan de ene kant best wel mooi om te zien. Want City had het er toch wel best wel lastig van. Op een gegeven moment gingen ze uit een beetje frustratie van afstand schieten. En die werden ook allemaal geblokt. En dan kwamen ze wel tot doelpogingen en ze kwamen wel in de buurt. Maar ik vond het ook wel mooi om te zien dat Madrid dat kon. Ondanks dat ik toch voor City...
Het is natuurlijk over het algemeen een stuk makkelijker wat ze doen.
Tuurlijk is verdedigen makkelijker, maar we zien toch vaak genoeg dat...
Dat Diaz die is eentje achterin.
Ik vind het echt verschrikkelijk.
Wat vind je verschrikkelijk?
Aan de ene kant is het verschrikkelijk, aan de andere kant is het toch ook knap. Want als je bij City open gaat staan en je gaat er echt een wedstrijd van maken, dan weet je dat...
Het is waarschijnlijk ook de enige manier. Maar
ik zie wereldtoppers gewoon 75% van de tijd gewoon met z'n elven op een 15 vierkante meter op hun eigen 16 staan. Ja, sorry, maar... Ik kan er slecht naar kijken.
Maar als je nou. Maar er zit ook een soort schoonheid in, toch?
Nee, voor mij niet.
Nee?
Nee.
Maar als zij open gaan spelen, dan worden ze geslacht.
Ja, nee, ja, geslacht. Ja, ik geloof daar niet in.
Maar was dat niet vorig jaar dat je iedere keer geen cent voor Madrid gaf? En dat ze iedere keer een ronde verder kwamen?
Ja, goed, ik moet ook zeggen. Maar is dat niet heel vaak zo? Is dat niet heel vaak zo geweest?
Ja, het is ook wel een beetje Champions League, want ik had het er met Kees over. We zitten op 2 schermen. Bayern doet het net zo. En daar staat Harry Kane met 150 goals in 2 seizoenen. Staat gewoon de helft van de tijd op 10 meter van zijn eigen 16.
Nou, pakken we zo er even bij, uiteraard. Bayern dat tegen Arsenal speelde.
Zou erbij horen, denk ik.
Nou ja, in dat geval is het misschien wel aardig om Haaland er even bij te pakken. Want City speelt mooi voetbal, prachtige spelers. Jullie zeiden al, Kees, jij zei ook van... ik smul van basistechniek, van snoeiharde ballen die worden aangenomen alsof het een rollertje is. Hij valt toch ook soms, ik bedoel, het is een geweldenaar, hè, maar hij valt toch ook een beetje uit de toon vaak. Was dat vanavond eigenlijk ook zo?
Nou, ik vond dat hij vandaag niet echt uit de toon viel in dat hij ballen van zijn voet had.
Nee, maar ik bedoel meer dat je niet het idee hebt van...
Ja, maar die staat daar tussen,
daarom.
Tussen 3 man in de 16 overbevolkt. Die moet wachten op een goede voorzet of op een steekbal. Maar steekpases achter de laatste linie was al niet mogelijk.
Onmogelijk. En City speelt niet echt met voorzetten. Want die kiezen heel vaak voor een teruggetrokken bal. En
nou, eerst zelf kwamen er wel een paar keer. Hè? Die kopbal, in begin, ja. Die twee, drie kopballen had hij. Maar ja, hij moet dan wachten dat een bal voor zijn voeten valt. En als er geen ruimte is, ja. En hij is niet iemand die even het balletje gaat halen en gaat uitzakken. Dus dan is hij soms onzichtbaar. En dat is wel een compliment aan Real, als je dat voor elkaar krijgt. Waarschijnlijk is dat de enige manier om City te stoppen. En dat hebben ze toch voor elkaar gekregen. Ja, ik kan er ook, ik vind het ook niks, maar het gaat er uiteindelijk om dat ze doorgaan.
Nee, maar we zeggen vaak, en nou is Real natuurlijk ook gewoon een wereldclub, misschien wel de grootste club van de wereld trouwens, in ieder geval de meest bekende. We hebben het vaak in de Eredivisie over als er mensen iets bedenken om maar een ongenaakbare ploeg toch kapot te maken, hè? PSV ja, dit seizoen.
Kijk maar eens hoe we het overal meer de City hebben dit seizoen.
Nou ja, bijvoorbeeld. Ja,
maar
ja.
We hebben het hier wel over Real Madrid, hè? Ja. Met
nou, die hebben dan dus die hebben dan in dit geval dezelfde middelen.
Zou er geen andere manier zijn voor hun?
Jawel, maar misschien tegen City denk ik dan misschien niet.
Nou, ben jij
er niet van overtuigd? Jij vindt eigenlijk dat ze types als Vinicius kapot worden gemaakt?
Nou ja, weet je, die jongens zijn ergens ook wel gebaat. Daarom spelen ze ook zo. Die zijn gebaat van de ruimtes die er liggen in de omschakeling. En dat zag je ook vooral in de eerste helft. In de tweede helft hebben ze dat zelfs ook niet meer gedaan. En ik doel ook meer op de tweede helft. Ja, in de tweede helft is het echt alleen nog maar tegenhouden. Ja, zijn ze binnen drie seconden? Nee, zijn ze binnen drie seconden de bal kwijt? Kijk, Real.
Kreeg je nog wel twee goede kansen, hè, op de counter?
In de tweede helft?
Ja.
Nou ja, ik zag van met name, ik heb nog een sprint van Camavinga in de eerste helft, waar ze een paar keer in een overtal komen.
Rudiger was nog dichtbij een goal, was jammer dat hij het was.
Ja. Ja, ongelofelijke power hebben in die omschakeling.
Er zijn toch maar weinig ploegen die bij Manchester of bij City het spel kunnen maken of...
Nee,
of,
maar dat niemand.
Er is niemand. Ze zijn volgens
mij... Maar ja, laatst was Liverpool City, toch? Dat was ook niet dat je denkt van, nou, nu krijgen we een soort sprankel. Het is ook zo link om het te doen, toch? Of niet?
Nou ja, ik vond dit echt wel heel extreem verdedigend. En ik weet, de stand zit daarin ook niet mee. Want ja, Real komt op voorsprong en die gaan dat verdedigen. Maar ik vond dit voor zo'n grote club met zulke goede spelers... Ja, vond ik dit wel... misschien ben ik te veel romanticus.
Nee, helemaal
maar
niet.
Ik kijk er gewoon niet graag.
Daar koop je kaartjes voor.
Ik kijk er gewoon niet graag naar.
Nee. Ja, hij wil liever niet verliezen dan dat hij wil winnen, in principe.
Ja, ja.
Nee, dit is zijn manier.
Ja, zeker.
Hij heeft deze manier gevonden om te winnen.
Ja.
Van tevoren, van City. Ja, want dat is uiteindelijk ook gelukt.
Ik denk dat het tegen Bayern in de halve finale weer een ander verhaal is. En dan komt er weer een ander plan. En helemaal als ze thuis spelen, dan is Real Madrid ook gewoon weer aanvallender. En misschien dan toch ook wel af en toe op de counter. Maar bij City zijn er echt heel weinig, nou, geen één ploeg. Ik kan er niet één bedenken die daar even het spel gaat maken en ze de les leest. Misschien was dat Brighton die dat misschien een keer zou kunnen. Met een,
dus dat is waar allemaal. Dus ja, die
maar er is
ook
geen
waar.
Ploeg. Ze zijn volgens mij 6 jaar zijn ze ongeslagen in de Europees verband thuis. Dus alle ploegen hebben daar dat ze met de rug tegen de muur staan en dan maar hopen dat je op een counter iets kan doen. En ik denk dat Real Madrid, ja, met alle respect, zijn fantastische spelers. Maar ik denk dat dit de enige strijdwijze is, helemaal met wat je net aangeeft, met die ruimte die erachter is. Ja, en op een gegeven moment weet je het zelf ook, je wordt steeds meer naar achteren en die strook wordt steeds korter en kleiner. En dat is nou eenmaal de kracht van City.
Ga spelen tegen Bayern. Bayern heeft met 1-0 gewonnen van Arsenal. In een wedstrijd die wij natuurlijk tegelijkertijd hebben gekeken. Heel braaf, op twee schermen tegelijk. De Ligt en Mazraoui in de basis bij Bayern. Mazraoui aan de linkerkant.
Ik heb volledige aandacht gehad bij de andere wedstrijd. Okay. Maar goed.
Jij wordt nu uit deze voetbalpraat gezet.
Ja, ik word even uit deze discussie. Maar...
Nou ja, goed, je zegt we krijgen een hele andere wedstrijd. Zo vraagt bijvoorbeeld Björn zich af. Jongens, aan de ene kant krijgen we nu dus Real Bayern en aan de andere kant Dortmund PSG. Dat is wel een beetje
dat is wel
lullig eigenlijk.
Ja, of niet, maar dat was bij de loting al. Dat we dat zeiden.
Ah, dat vindt dus, veel mensen vinden dat dan een beetje de... Net zoals je bij tennis wel eens dat schema hebt. Ja, dat door, denkt, dat een lullig
kant. Dat doorloten, dit is voor het eerst dit jaar, toch? Dat ze doorloten.
Nee, waarom is dat eigenlijk? Dat ze zijn doorgaan.
Dat vind ik zonde.
Als je eigenlijk gisteren naar Dortmund en Paris Saint-Germain kijkt, dan zijn het beide clubs hebben dik verdiend.
Zeker.
Maar Paris zat er vanaf de eerste minuut bovenop.
Ja.
Naar voren toe kwamen eigenlijk onverdiend achter. En natuurlijk hielp die rode kaart mee. En Atletico heeft alleen maar op zijn Atletico's ouderwets, niet zoals we ze in de Kuip bijvoorbeeld hebben gezien. Toen heb ik echt genoten van ze.
Ja.
En nu gingen ze echt weer alleen maar verdedigen. Zo'n hele eerste helft kwamen nog terug ook met 2 lucky goals. En Ja, dus Paris, ik heb eigenlijk best wel genoten van Paris Saint-Germain.
Bij die kwartfinale.
Nou, het is ook niet zozeer dat je er niet van genoten hebt, maar het is meer dat dan verhoudingsgewijs met Dortmund bijvoorbeeld. Ja, dat lijkt verhoudingsgewijs een zwakke broeder.
Ja, maar Barcelona of Paris Saint-Germain is toch gewoon hetzelfde? Ik bedoel, dat is toch geen.
Ja. Nou ja, dat is vooral
maar alle vier de ploegen zullen toch heel blij zijn geweest bij de loting van de kwartfinale dat ze aan die kant van de
ja.
Dus
ja, van op de kant van Dortmund bedoel
ja, ja, ja. Dat ze aan die kant zaten. Dus die kant is, ik zeg niet beduidend zwakker, maar dat je zit liever aan die kant als Paris Saint-Germain, denk ik dat.
Ja, zeker. Ja.
Ja, toch dat je liever City, Real Madrid, Bayern, dat je die allemaal wil ontlopen.
Goed, jullie zeiden Bayern, want jij hebt zo stiekem een beetje gekeken. Jij hebt ook heel stiekem een beetje gekeken. Het vizier ging toch vooral op...
absoluut.
Is ook niet heel erg. Maar nu krijgen we met Bayern, Real een hele andere wedstrijd. Of krijgen we nu twee ploegen die denken van nou, hier heb je hem, zoek het uit.
Nou ja, Bayern heeft vandaag een beetje, en die speelde thuis, die hebben een beetje hetzelfde gespeeld als Madrid.
Nou, jij zei Kane en De Ligt kunnen bijna bij elkaar achterop.
Met die konden bij elkaar terug. Ja. Bayern die heeft ook gewoon heel, heel ver teruggetrokken verdedigd. Waar ik altijd een Bayern kende die heel snel de bal terug wou veroveren met druk op de bal, die paar seconden regel. Nou, dat was vandaag niet te zien.
Anko, dat heeft te maken met het spel wat Guardiola en Arteta, twee adepten, dus Arteta. Dat is zo dominant. En zitten allemaal spelers die heel vaardig zijn met de bal. Dus het druk zetten op de bal, dat is zo moeilijk voor tegenstanders. En in dit geval voor Bayern en voor Real Madrid. Het druk zetten om eigenlijk je te laten verleiden om een bal te veroveren. Dat risico is denk ik gewoon te groot. Want die gasten zijn zo snel en zo goed.
Maar dan gaat de discussie ernaar. Je kunt dus niet druk zetten op goede ploegen.
Op ploegen die ik vind zo balvast zijn, kan je geen druk zetten.
Ik vind namelijk andersom. Als je goede ploegen laat voetballen, dan krijg je problemen. Ik vind dat ik ben overtuigd dat je goede ploegen onder druk moet zetten.
Ja, alleen die hebben dus daar zeg maar altijd wel een antwoord op. En dan is het de ene keer dat ze een centrale middenvelder vrij krijgen of via de zijkant. Nou, ook bij hun aan de zijkant staan gewoon goede spelers. Of
dat,
ze halen
maar dat ligt eraan.
Maar
het
het is tactisch zoveel verder dan wij misschien kunnen ervaren.
Gaan we rustig zo dadelijk even over doorbomen, jongens. Deel 1 zit er alweer op van deze voetbalpraat. Het is inmiddels donderdag. Welkom op deze donderdag bij het laatste restje van deze eerste helft van voetbalpraat. Zometeen terug. Heel veel meer voetbal en jouw vragen via Instagram. Stuur ze in. Tot zo. Deel 2 van Voetbalpraat op woensdag 17 april. Het is eigenlijk al donderdag, maar dat kon ons niks schelen. Het is 10:50. We weten dat Real Madrid ten koste van Manchester City de halve finale heeft bereikt van de Champions League. En hetzelfde geldt voor Bayern ten opzichte van Arsenal. Daar waren we eigenlijk gebleven. Want Arsenal is wat dat betreft ook misschien wel de mooie voetballende ploeg. En Bayern heeft het wat dat betreft tegengehouden. Heeft Kane en De Ligt heel dicht bij elkaar gehouden. Is dat dan ook niet in jouw straatje of jouw smaak? Of zeg je van, nou ja...
Nee, dat is ook niet in mijn straatje, nee. Nee, ja, maar ik ben misschien te veel romanticus. Ja, ik hou gewoon van aanvallende ploegen die een tegenstander de wil oplegt. Maar goed, ja, dan krijg je ook dat een tegenstander daar weer wat op gaat proberen te vinden. En dan wordt dat vaak in een verdedigende...
Jij hebt ook bij ploegen gespeeld die bijvoorbeeld een wedstrijd tegen een topclub moesten spelen. En dan ook met een bepaalde verdedigende. Vond je dat verschrikkelijk dan?
Anko zei, doe mij maar bankje.
Doe mij maar bankje.
Nee, maar wij hebben dat ook. Ik heb dat eigenlijk. Had ik daar ook wel invloed op? Daar paste ik voor.
Ging jij dan als enige druk zetten?
Nee, maar ik zat de dag ervoor met de trainer. Ja. En dan zei ik van maar luister, als wij ons gaan ingraven, krijgen we er ook 3 tegen.
Ja.
Wij probeerden altijd wel te voetballen. En tuurlijk word je teruggedrongen. Maar je moet wel... En dat zit hem ook met name in... En dat vind ik nou in de tweede helft, Real Madrid. Als je zulke goede spelers hebt, maar je hebt helemaal de bal niet meer. Ja, dan ben je alleen maar zonder bal aan het voetballen.
Arsenal
heeft
wel...
Dat wordt ook wel interessant voor de bekerfinale, zondag bijvoorbeeld.
Ja, heb je natuurlijk ook in welk opzicht?
Bruggetje.
Ik hoor hem. Wat NEC bijvoorbeeld gaat doen... Gaan die zeggen van nou, we zakken gewoon volledig in. En Feyenoord aan de bal. En we zien het wel. Of durven ze ook druk te zetten naar voren? Fortuna heeft het goed gedaan afgelopen zondag. Die gingen echt naar voren. Kort in de duels, kort erop. Gaven druk.
Hard, gemeen.
Hard, een beetje over het randje. Een beetje over het randje. Goede scheids die een beetje door liet gaan. Ja. Dus dat is ook iets waar je. Waar je toch over moet nadenken, denk ik, als kleinere club in dit geval dan. Maar goed, we hebben het nu over vier grote clubs.
Ja, maar ja, aan de andere kant is City zo heel erg goed.
Ja, in. City is gewoon ontzettend dominant ja. En dat doen ze al jaren.
Lekker weekje wel voor Arsenal weer trouwens. Een typisch Arsenal weekje.
Ja, ja. Ja, nou ja, goed. De Premier League staat er gewoon heel dichtbij, hoor. Dus dat, maar die hadden ze niet ingecalculeerd tegen Goody Bedien. Tegen Villa afgelopen weekend. Nee, die verliezen ze thuis en nu weer. Dus pijnlijk.
Ja, ja, City ook. Was wel verdiend overigens.
Ja. Nou, in hoeverre heeft dat, denk je, invloed op de dag van morgen? Dan hebben we natuurlijk de returns in de Europa League en de Conference League. Daarin is Atalanta-Liverpool een wedstrijd waarbij we vorige week in de studio allemaal zagen... wat is hier nou eigenlijk allemaal gebeurd op Anfield?
Bizar.
3-0, historische nederlaag. Nou zit Liverpool natuurlijk nog in die kampioenstrijd verwikkeld. 2 punten achter City. Ja. Wat denk jij dat er gaat gebeuren,
Crystal Palace? Nou ja, wij hadden het er eigenlijk al over. Zullen ze zeg maar volledig op het kampioenschap, weet je nog? Dat we
ja, maar ja, je kan ook Crystal Palace dus dan verliezen.
Ik dacht dat ze toch alles zouden willen winnen. Helemaal klopt ze laatste jaar. Maar dan heb je in één keer een 3-0 achterstand. En dan moet je bij Atalanta moet je dat goed maken. Terwijl je weet dat er waarschijnlijk ook weer het belang van de kampioenschap is.
Voel hem uit komende zondag.
Vele malen groter. Alleen, kijk... Ik denk dat Liverpool, als zij gewoon vol gas geven en de goals vallen op het juiste moment... en je ziet dat je met rust echt een kans hebt, dan zou ik er vol voor gaan. Kijk, een Europa League winnen, dat is voor elke club is dat groot. En afscheid nemen met misschien de double, hè, met een Europese prijs en een kampioenschap... want daar strijden ze nog voor, dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Dus ik denk dat je de eerste helft moet je gewoon echt volle bak gaan. Kijken hoe je ervoor staat. Wie weet is het 1-2-0. Nou, dat zou ik er echt wel voor spelen, want Atalanta is een goede ploeg. Alleen, ik wil ook wel zien wat er gebeurt als Liverpool gewoon echt vol ervoor gaat.
Ja, en de Roon begonnen vorige week al even over, hè, zelf. Ja, ze ja maar we hebben vaker. Hier ook wel eens een keer verloren van hun.
Ja, maar ze hebben het ook vaak
1-5 of zo.
Ja.
Dus nou ja. Het kan wel. En ik zou er wel voor gaan. Want een kwartfinale Europa League spelen, dat is gewoon iets moois. En de halve finale, dat zijn gewoon mooie dingen. En ik denk dat ze er wel de ploeg voor hebben. Helemaal als hij gewoon iedereen opstelt die echt ervoor kunnen gaan. Dan denk ik dat Liverpool echt nog wel een kans heeft. Ja. 0-3 is een grote uitslag, maar... Vlak Liverpool niet uit.
Hey, Leverkusen trouwens, de kampioen van Duitsland, komt ook in actie. Die hebben natuurlijk een week lang gesopen. Ja, daarom.
Die zijn nog dronken.
Ja, maar ja, jij hebt het net over dubbels pakken. Als er een seizoen is waarin je als Leverkusen... Ja. Eigenlijk een ongelooflijk saaie club, heb ik van veel mensen begrepen. In een saaie stad.
Saaie stad?
Als je één keer wil knallen. Leuk. Nou, jawel, maar ik bedoel, het is niet echt dat je denkt...
Nee, stad is saai, maar de club is wel altijd subtop. Maar ook wel eens...
Wel, maar dat het zo extreem is als dit jaar, dat is natuurlijk ongelooflijk.
Nee, dit is ongelooflijk. En daar hebben ze, denk ik, toch wel één iemand heel erg voor te danken. Want wat hij met die club gedaan heeft en de spelers en het spel wat ze spelen, dat is echt wel uniek.
Kan het eigenlijk ook een niveautje hoger nog? Met Xabi Alonso in de Champions League? Want hij heeft gezegd, ik blijf.
Daar blijft hij ook.
Maar zou dat kunnen als je nog een beetje... Omdat het zo goed is dit jaar.
Oh ja, misschien kunnen ze nog de ploeg wel versterken. Bij elkaar zeker. Houden. Ja, dat willen ze houden.
Ja, dat is denk ik het belangrijkste. Dat ze dit bij elkaar houden. Want ze hebben echt een paar echt hele goede spelers... die ook heel jong zijn. Die natuurlijk ook enorm goed in de markt liggen nu. Maar als die blijven...
En weet je, het gekke is, als je hier misschien weer...
Kan gewoon
nog
live.
Grotere...
Mensen maken zich zorgen over om jou trouwens via Instagram. Hoe is het met Kees Kwakman?
Helemaal goed.
Ja?
Ja.
Maar het kan zo zijn. Dit is zo'n hechte groep die gewoon iets unieks presteert. Hè? Want ze zijn het hele seizoen ongeslagen in alle competities. Als je hier dan kwaliteitsspelers bij gaat brengen... dus stel je haalt een grote naam, want het geld komt nu aan alle kanten binnen... dat het dan net even een slagje minder wordt. Want de grote speler die wil natuurlijk ook de aandacht. Dit zijn allemaal gasten die kunnen lopen waar ze willen... En alles is best wel goed gedekt. En dan denk ik echt wel dat Alonso dat ook wel zou kunnen inpassen. Maar ik vind dit best wel een kwaliteitssterke ploeg. Ja,
bij elkaar houden.
Bij elkaar houden en dan gewoon uitbouwen. Want die, ja, weet je, ik bedoel, wat ze op de vleugels hebben lopen. Die Wirts is natuurlijk superbelangrijk. Ja. Hij is al talent af. Dit is echt de patroon van het elftal die overal mag lopen. En ik denk dat misschien, als ik dan toch heel erg moet mierenneuken, dan zeg ik misschien een topspits. Nog een beter.
Maar nee, ze hebben een topspits. Ja, Boniface is echt...
Ja, Boniface is echt wel een goede
spits. Ze hebben twee... Chic hebben ze ook nog, ja, hè. Klopt. Dat is ook geen...
Maar de rest vind ik eigenlijk best wel goed staan.
Ja, nou ja, die Grimaldo is ook een geweldige speler. Ja, dat is niet normaal.
Nou, en Frimpong gaat misschien weg.
Ja, ja, dat is het dus. Als ze het bij elkaar houden. Maar met die wingbacks is het echt wel genieten.
Ja, maar twee goede kwaliteitsspelers erbij. Die Stanisic gaat volgens mij terug naar Bayern. Dus zullen ze misschien een andere verdediger halen. Ja. Keeper heb ik nog een beetje met twijfels. Die Radecki. Dus ja, zo... Zodra er wel geld bij is, dan kan je zomaar weer even twee... goede spelers erbij halen.
Saka, die heeft ook met terugwerkende kracht mooie transfer gemaakt.
Ja, heel goed gedaan. Ja. Dus...
Zullen we Europees voetbal, willen jullie nog iets kwijt over Europees voetbal? Anders gaan we roepen dat we morgen om 17:15 op de donderdag gaan we om 17:15 uiteraard weer beginnen met Studio Europa.
Dat niet zo slim overtreding was van Araujo gisteren.
Yes. Nee, kunnen we daar nog wat aan toevoegen? Dat Cancelo.
Ja, dat was...
Jezus, Mina.
Ja, je wil eigenlijk zeggen, je hebt vijfde klasse overtredingen gezien op een Champions League avond.
Ja. Maar, en dat heeft ook die hele wedstrijd verkloot voor Barcelona.
Ja.
Ja, dit was gewoon kelderklasse. Wat haal je in godsnaam in je hoofd? En dan Cancelo nog wel...
Een 1-0 voorsprong, hè?
Ja, maar...
Weet je, doet het op een 1-0 voorsprong. Niks aan de hand. Je hebt een fantastische keeper. Jij geeft nog eens druk van achter, want je hoeft hem niet te snijden. Je hoeft niet vast te houden. Ja. Dus je kan gewoon druk van achter geven. En we weten allemaal, hebben we op de training ook wel eens gedaan, afwerken met druk van achter is lastig. Helemaal als die keeper vanuit een hoek je naar een bepaalde keuze kan dwingen. Dus die bal was nog niet eens 100% een doelpunt. En dat maakt het zo wrang, want je geeft gewoon een 1-0 voorsprong. Riant, je uitgangspositie was top. Barcelona kwam eigenlijk weer een beetje in de wedstrijd op dat moment, want de eerste 10, 15 minuten waren echt wel voor Paris, vond ik.
Ja, superdom.
En dan geef je eigenlijk op dat moment de wedstrijd gewoon weg. Want ook Frenkie, die kwam te zwemmen, die moest eerst even positie overnemen. Daarna hebben we hem eigenlijk alleen maar achter de bal aan zien rennen. En ballen weg zien schieten. En dat was jammer. En dan als we het toch over spits hebben, want als je dan met 10 man speelt en je hebt 1 spits voorin en je haalt die Jamal eruit, dan vind ik het wel zonde dat Lewandowski ver weg van de goal ook maar matig is aan de bal. Een bal vasthouden, naar de juiste kleur laten vallen.
Ja. Maar ja, is dat niet een beetje de categorie Haaland, Leandro?
Nou, maar daarom wil ik zeggen, Haaland had het in die uitwedstrijd, had hij het lastig, ver van de goal. Rudiger zat in zijn nek. Maar ik zag bij Lewandowski ook bepaalde momenten dat je daar even de rust moest hebben. En naar de juiste kleur, dan kwam je even op adem. Maar hij verloor ook met hakjes en met rare keuzes. Verloor hij ook de bal, waardoor constant Parima bleef komen. Ja, en die kreeg het op een gegeven moment echt op hun heupen. En ja, dat werd op te veel. Ja. Het werd gewoon te veel.
Als je dan Real te denken en Mbappé, dan hoop ik wel voor jou, Anko, dat het dan iets... Hè?
Ja, zal toch wel?
Ja, Dortmund ook nog even. Dat is wel
wil je Dortmund nog even doen?
Ja, naar Maatsen. Daar hebben we toch best wel twijfels over.
Nou, dat is het grappige. Maatsen heb ik diverse analisten, zowel bij Jong Oranje, want daar heeft hij natuurlijk een aantal keren meegedaan.
Ja, dat doe ik.
Dat er toch twijfels over zijn.
Ik voor Gibraltar ging ik er echt voor zitten. Want Maatsen, dat is bij mij
altijd... Ja, dat Gibraltar, die moet je kapot
kunnen spelen. Nee. Maar ik ging er voor zitten omdat ik Maatsen ook vanuit Chelsea jeugd ken. Weet je, ik altijd die naam Maatsen. En dat was binnen Chelsea echt een super talent. Nou, uiteindelijk komt hij bij de selectie. En ik had toch hoge verwachtingen. Dus Gibraltar ging voor zitten. Zweden uit heb ik de eerste helft. En dan maakt hij fouten dat ik denk, dat kan gewoon niet. Tegen Gibraltar was het gewoon een gebrek aan... Leek aan inzet en gewoon voetballend vermogen. Dus ik was het zeg maar redelijk teleurgesteld na die twee wedstrijden. Nou heb ik hem tegen PSV 2 keer gezien. Ik heb hem tegen Wolfsburg. Toen was de wedstrijd vol PSV. Ga je toch even Wolfsburg nog tegenkijken. Nou, ik vond het allemaal best wel matig. Nou, uiteindelijk komt hij...
Matig.
Nou, uiteindelijk speelt hij dan zijn wedstrijd bij Dortmund. Hij begon goed. Een periode gehad dat ik dacht van, nou, die trainer zal hem nu wel een keertje uithalen. Best wel verdedigend kwetsbaar in zijn rug. D- duikt het middenveld in. Nou, en dan speelt hij gisteren een wedstrijd best goed. En een prachtige goal. Ja. We hadden het erover dat de moeilijkheid van de goal in de aanname zat. En vooruit. En dat hij hem in de verre hoek. En dan speelt hij weer prima. En dat is de maatse, denk ik ook, die waarschijnlijk de trainer vaak op de training ziet. En in het begin van het seizoen dat hij daar vaste keuze is geworden.
Maar zeg jij, potentieel is er moet constant worden? Of weet je het eigenlijk nog steeds niet?
Ja? Nee, ik vind Nederlands elftal vind ik voor hem nu nog
te vroeg. Zet ik daar even een kruisje voor. Maatse, kruisje. Te vroeg. Oké, prima.
In die zin, nou, maar kijk, in die zin, we hebben het over basis. Hè, want Hartman is weggevallen. Dan heb je het over een basisplaats in het Nederlands elftal.
Zien jullie iemand mij nog? Geertruiden op linksback. Wie zei dat dan ook weer? Oh, FR12 Ferdi. Zou die van Feyenoord zijn?
Ja, maar wingback is dan wel weer anders, hè?
Ja, dat is wel anders. Maar toch, denk eens hardop.
Ja, voor Geertruiden is het hartstikke goed dat hij ook nu een paar wedstrijden als linksback speelt. Want clubs zien ook van, hé, die kan gewoon op drie...
Ja, maar die gaat hij meenemen ook, Koeman. Dus ja,
je hebt weinig opties.
Maar als wingback...
Ja, maar wie dan? Ja,
Blind, AK van de Ven, die kunnen allemaal eerder linksback spelen dan Geertruiden, denk ik.
Bij Blind ook.
Als wingback?
Ja, Blind gaat toch mee.
Ja.
Ja, maar ja, hij speelt Blind, bij Girona alleen maar centraal achterin. Ja, maar bij speelt nooit meer als back.
Bij Nederland zelf dan alleen als wingback. Ja. Dus ja, dat wordt wel... Ja.
Maar het is wel makkelijk als je ook kan lopen als wingback, hè? Dat is wel fijn.
Hij speelt toch alleen bij wingback bij Nederland zelf al?
Ja, maar hij kan dat niet meer.
Ja.
En zet ik ook een kruisje doorheen.
Wat is de andere optie?
Maakt mij niks uit.
Wat zei je nou? Blind?
Aké.
Hij moet
Mickey van de Ven?
Ik vind Aké op die positie ook niet...
Nee.
Ik hoop niet gewoon bij vier gaan spelen. Zet dat ook even.
Zet ik ook
even. Zet daar een krulletje achter. Zet daar een krulletje achter. Vier achterhoek.
Vitesse wil ik er even bij pakken. Want die hebben in ieder geval het nieuws naar buiten gebracht dat ze tot en met juli gewoon de salaris kunnen betalen. En dat met de verkoop van Manhoef en alvast sponsorpakketten voor het komend seizoen, dat allemaal gegarandeerd is. Laten we hopen voor ze dat binnenkort de uitspraak komt dat het ook de toekomst veilig is. Er zijn heel veel scenario's. Die gaan we nu niet benoemen. Maar wel is het zo dat Theo Jansen ook al heeft gezegd, we moeten nu echt naar tweede en derde divisie gaan kijken. Wij hebben zo dadelijk een spelersbudget van waarschijnlijk 4 miljoen. Dat betekent 7e, 8e plek ongeveer in de KKD. Dat betekent echt dat we gewoon de komende jaren een soort, wat voor scenario krijgen.
7e, 8e plek?
Ja, 4 miljoen spelersbudget in de KKD, 7e, 8e plek. Vind je dat niet oké dat ik het zeg?
Of? Ik heb het idee dat een beetje laag is. Ben ik benieuwd wie daar nog boven staat dan.
Nou, ik denk dat hij dat vergelijkt nu met dit seizoen, denk ik. Groningen. ADO zeker.
NAC.
ADO zeker.
Ja. Willem II.
Willem II ook, gok ik.
Allemaal boven de 4 miljoen.
Ja, geen idee. Ik hou de portemonnee.
Maar goed. Nee. Maar jij zegt prima. Als het überhaupt maar blijft leven, bedoel jij?
Ja, nee. Ja, die club moet niet omvallen, nee. Maar ze moeten wel terug en even gewoon... Weer met beide benen op de grond. En dan maar een paar jaar KKD.
Ja, volgend jaar sowieso 5, 6 miljoen tekort. Dat is nu al duidelijk.
Ja, nou ja, het moet daar gewoon gesaneerd worden.
Moeten die Perry toch terugbetalen? Die heeft toch ook nog...
Ja, ik wil je nu echt al die scenario's gaan schetsen.
Oké, nee.
Nee, maar dat is echt mega ingewikkeld. Hij heeft nog steeds een aanbod. Maar het kan ook zo dat ze failliet verklaard. Ik kan nog een WHOA-verklaring. Dat betekent dat je saneerders een fractie van wat je ze eigenlijk schuldig bent moet terugbetalen. Maar dat is heel ingewikkeld.
Heel ingewikkeld, oké.
Dus en die Perry hoopt nog steeds trouwens dat het goed komt.
Oké.
Maar goed, Vitesse wat dat betreft dus echt teruggeworpen. Maar dan aan de andere kant.
Het is ook goed voor de competitie dat ze in ieder geval het seizoen uitspelen. Want anders krijg je allemaal gedoe met punten aftrek. En dan gaat de hele stand weer op de schop. Dat moet je absoluut niet willen. Nee. En voor Vitesse, die club, die hoort gewoon te blijven bestaan. En dat, maar goed, ja, dat het wat minder wordt en dat het wat teruggeworpen wordt.
Hoe groot is de kans dat prima die club blijft bestaan? Hoe groot, als je het percentages moet
aan. Nou, als ik moet afleveren hoe... Ik weet nog dat Twente, toen zei Bert van Oostveen nog... Ze hebben Houdini en Hans Klok nodig om hier nog uit te kunnen ontsnappen. Nou, dat is gelukt.
Ja.
Ik kan me niet voorstellen dat zo'n oud voetbalbolwerk... Dat moet niet kunnen. Ja. Overigens is het wel zo, veel Vitesse-fans maken zich er natuurlijk vooral daarover... die degradatie is al lang een feit. Als jullie nou alle drie één... ding, een sportief ding. Wat hebben ze nou het meest gemist in sportieve zin? Want in principe, ze hadden natuurlijk niet zo heel veel geld. Maar ze hebben wel nog wat dingetjes kunnen doen. Wat hebben ze nou het meest gemist dit jaar? In sportieve zin.
Spits.
Als je het vergelijkt met de rest.
Ja, ze hebben natuurlijk wel... Ze hebben op Meerdink ingezet. Is toch mislukt?
Geblesseerd nu ook, hè, de laatste
week. Hij heeft best wel veel wedstrijden gespeeld. Hij heeft geen één keer gescoord.
Nee. Kwaliteit.
Ze hebben de minste goals gemaakt in de Eredivisie. Nou ja, heb je antwoord, denk ik. Ja. Het is toch wel makkelijk met voetballen als je zelf en toe een goal maakt.
Ja. Maar goed, meer denk ik, dat is moeten eigenlijk volgend jaar de nummer 1 spits worden van AZ.
Ja.
Dat valt dan toch tegen.
Moet toch concurrentie met Seva.
Het is ook niet makkelijk voor Meerdink om in zo'n elftal te komen.
Nee, maar toch had ik
een paar kansen gehad. Ja, wel. Denk ik ook wel. Even een paar kansen gehad, maar het is ook weer niet dat hij elke wedstrijd 3 kansen kreeg en dat hij echt uit de toon viel. Dus ook moeilijk en nu geblesseerd al een aantal weken.
Zeker.
Dus
toch heb ik.
En nou zeg ik wel spits, maar achterin.
Ja, daarom.
Arkoes ook wel wat, hoor.
Arkoes en Oros.
Jezus, Shibat en
Ishibat heeft ook de AliExpress-versie gestuurd van dit seizoen, toch?
Nou, Pinto, veel geblesseerd geweest. Ja.
En ze hebben ook een keeper die weinig pakt.
Ja, Rome is niet meer de Rome die hij was. Dus
eigenlijk te veel om op te noemen.
Ja. Eigenlijk wel, ja.
Ja, goed. Dan zetten we daar ook een kruis voor. Die waren natuurlijk al gereageerd. Roy en Marco vragen zich via Instagram af. Jongens, Van Persie en Heerenveen. Is dat net zoiets als Van Basten en Heerenveen, wat destijds niet heel erg succesvol was? Zou je beter in de KKD beginnen? Vinden jullie het überhaupt logisch dat Van Persie zoiets zou doen?
Ik vind het zo moeilijk om te zeggen. Ja, ik ken de trainer Robin van Persie niet.
Nee, maar goed, het was een geweldige speler natuurlijk.
Maar een goed paard is nog geen goede ruiter.
Nee.
Ik weet dat hij het bij de jeugd heel goed doet. Alleen jeugdvoetbal kan je absoluut niet vergelijken met het leiden en managen van een
wat zeg je dan? Ik vind zo'n wereldspeler verdient sowieso altijd, vind ik, het voordeel van de twijfel.
Ja, maar weet Heerenveen bijvoorbeeld ook wat ze binnenhalen? Kijk, hij heeft geen track record. Hij heeft niet ergens een club getraind
Maar
als Heerenveen.
Maar ja, zou jij zeggen Helmond Sport dan of zo?
Nee. Dat bedoel ik helemaal niet. Er is misschien ook wel een route en die wil hij niet. Dat je misschien 1 jaar of misschien wel 2 jaar of 1 jaar in ieder geval bij Slot in de keuken kijkt. Ik neem aan dat hij 1 of 2 keer per week wel op het trainingsveld staat en dat hij met een aantal spelers bezig is. Alleen echt de wedstrijdvoorbereiding en hoe dat allemaal gaat, het managen van een staf van 20, 25 man, dat is best heftig. En dat heb je niet bij de jeugd. Ik hoorde nou laatst dat hij een staf van 15 man heeft bij de onder 18.
Dat vind ik ook wel behoorlijk.
Maar goed.
In ieder geval 11 tegen 11 doen, is wel lekker.
Ja, ja. Klaverjas ook makkelijk. Ja.
Maar er is natuurlijk niet één route. Hè. Ik bedoel, Frank de Boer, die vanuit de jeugd trainer bij Ajax werd, was toen al wel bij Van Barwijk assistent. Hè, bij
Van Nistelrooy, Gio, Cocu.
Ja, waar de Boer succesvol, Gio die het heeft gedaan, succesvol. Dirk Kuyt
Succesvol pas nadat advocaat hem ging helpen. Ja. Want daarvoor was het 8 wedstrijden op rij.
Ja, maar jij bedoelt succesvol eerder in het traject, of wat bedoel jij?
Nee, maar gewoon vanuit de jeugd meteen Feyenoord 1 doen. En Dirk Kuyt koos voor de geleidelijke weg. Ik denk, ik ga niet bij Feyenoord, ik ga bij ADO Den Haag. Kleinere club, wel een moeilijke club. Ja. Is niet gelukt. Dus het is heel moeilijk om te zeggen. Misschien is dit Erik ten Hag begon bij Go Ahead. En daarna Utrecht en zo verder.
Al die gasten die je nu noemt zijn natuurlijk allemaal. Maar Erik ten Hag was natuurlijk geen grote speler. Dus maar Van Bommel, Cocu, Gio, Frank de Boer.
Nee, maar wel een beginnende trainer.
Maar die krijgen
maar ik bedoel, maar heb je niet een andere? Is het niet een ander instapmoment als je zo hoog en zo goed bent geweest?
Maar wat ik goed vind is dat hij niet de weg bewandelt of wil bewandelen die bijvoorbeeld al die andere grote spelers. Want daar is het bijna een soort verplichting van een club dat ze zo'n grote speler de kans geven om het eerste te doen. Wat eigenlijk best wel gek is. En ik vind het wel heel knap van hem dat hij zegt van nou, ik wacht niet zoals Kuyt een aantal jaar gewacht heeft of een jaar gewacht heeft om trainer te worden van het eerste. Die is toen naar ADO gegaan van Feyenoord. Die is toen naar ADO gegaan en dat Van Persie zegt nou nee, ik wil liever Heerenveen doen. Volgens mij hebben ze daar gesprekken gehad wat ik begreep. Ik weet het niet zeker, maar goed, dat is wat ik uit de media vernomen had. Ik vind het wel heel knap en ik vind het aan de ene kant ook best wel uitdagend, weet je. Ik vind het wel leuk als Van Persie, zeg maar, zo'n club als Heerenveen. Alleen mijn vraag is, wat weet Heerenveen eigenlijk van de trainer Van Persie?
Maar zou jij het doen, Hanko? Als je, denk even, als jij gewoon, zeg maar, de Frank van Mosselveld van Heerenveen zou zijn? Nou, en waarom ook niet, Hanko?
Ja, nee, nou ja, goed. Het is niet de enige trainer waar ze mee gesproken hebben tot nu toe. Dus nee. Volgens mij wegen ze hun opties wel af. En ze gaan natuurlijk, er zijn meerdere gesprekken.
Stijn,
Kruijff. Ja, weet je. Ik,
ja, maar je zou toch, als je Robin van Persie als trainer...
Ja, het, weet je wel, dat wel grappig zou wezen? Zou ja. Als nou Robin van Persie zo'n voetballer... aanvallend, schitterend technisch, dat zo'n soort Mourinho wordt. Ja. En dan succesvol beetje van zo, hier tot...
Beetje zoals Real Madrid vandaag.
Ja, laten we dat maar niet doen. Jongens, dit was hem alweer. Ik wilde ook nog Almere City en Alex van Storen. Maar het zit er allemaal niet in, jongen. Dat is in de volgende Voetbalpraat het geval. Dankjewel Kees, dankjewel Marciano, dankjewel Anko. Dit was Voetbalpraat en heel graag tot later.
Voetbalpraat werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.